Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond kijken we met elkaar naar de zesde scheppingsdag. Wel op een andere manier, zoals we gewend of gewoon waren. Want ik ben niet lichamelijk bij jullie aanwezig, maar via een bij mij opgenomen livestream. Maar in gedachten heb ik jullie gezichten toch voor mij. We gaan eerst lezen uit de Bijbel, uit het eerste Bijbelboek uit Genesis. En ik neem daar een aantal stukken uit. Ik begin te lezen bij vers 24 van hoofdstuk 1. Genesis 24, vers 1. Hoofdstuk 1, vers 24. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort. Het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. We gaan naar hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, vers 1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Dan gaan we door naar vers 18 van hoofdstuk 2, vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Zover de schriftlezing, tot zover het woord van God. Aangezien we nadenken, broeders en zusters, over de zesde scheppingsdag, dan zult u begrijpen dat de nadruk komt te liggen op de schepping van de mens. En de schepping van de mens heeft alles te maken met de komst van Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, in Bethlehem. En zijn komst als mens. Ook als de mens die straks komen zal en die door God verheerlijkt is in de hemel en zal terugkeren naar de aarde. Uiteindelijk gaat het erom dat van de aarde weer een paradijs zal worden gemaakt, waarin Christus zelf aanwezig is, zelf kan wandelen en hij zelf kan regeren met de zijne. God is begonnen, dat hebben we de vorige keer al gezien, maar ik wil dat toch ook graag weer gaan herhalen. God is begonnen met een aarde die woest was en leeg en die zich in de duisternis bevond. Paulus vergelijkt de toestand van de aarde met ons eigen hart. Zo was het bij ons, voordat wij een nieuwe schepping werden. 2 Korinthe 4, vers 6, ik heb het denk ik elke keer aangehaald. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Diezelfde God, die van die woeste, donkere en lege aarde een paradijs heeft gemaakt, wil dat ook van ons leven maken. Wil dat ook van ons hart maken. Een plek waar hij wandelt en leeft met ons en wij met hem. En hij doet dat door het licht eerst op ons hart te richten, ons eigen hart. Zodat we zien wie we eigenlijk zijn in het licht van God. Nou, dan komt er aan dat licht wat je niet prettig vindt. Wrok, ruzie, ontevredenheid, jaloezie, onvrede, teleurstellingen, opstand enzovoorts. En al die dingen maken een mens onrein, zegt Jezus. Nu zijn wij gewoon om al die dingen menselijk te noemen. Ze horen bij ons, zeggen we. Daarom zien we ze niet als zonde. Maar de Heer Jezus zegt dat al deze dingen in ons hart er de oorzaak van zijn dat er oorlog is in de wereld, dat er ruzie is in de gezinnen, scheiding in huwelijken, breuken tussen ouders en kinderen, diefstal, oplichting, moord enzovoorts. We zijn niet in staat om dat te veranderen. Niet eens in staat om onderling vrede te bewaren in de gezinnen. En de oorzaak? We zijn losgeraakt van onze schepper. Daarom is het zo'n grote chaos in de wereld, maar ook in ons eigen hart. Nu kan je wel, doordat het licht van God gaat schijnen op je leven, ontdekken dat je zondig bent, dat je een zondaar bent. Maar het helpt je eigenlijk niet zoveel. Het verandert je namelijk niet. Het is fijn als je dat ontdekt, maar het blijft aanwezig. Daarom gaat de Heere God dat licht dat in onze harten heeft geschenen, richten op het aangezicht van Jezus Christus. Waarom? Om niet meer te hoeven leven in de duisternis. Johannes 12, vers 46 zegt: ik ben als een licht in de wereld gekomen, omdat iedereen die in mij gelooft, niet in de duisternis blijven. Hoe kan dat? Hij is gekomen als het licht van de wereld, is ons hart, om ons hart binnen te gaan en daar de duisternis weg te nemen. Dat zien we op Golgotha. Daar kwam hij in onze duisternis staan. 3 uur lang en werd hij van God verlaten. Er is geen gedeelte in de Bijbel, lieve broeders en zusters, dat duidelijker maakt dat als je in de duisternis leeft, je gescheiden van God leeft, van je schepper. En Jezus liet dat zien. Hij werd van God gescheiden. Maar tegelijkertijd laat het kruis zien dat hij daar niet hing met zijn eigen duisternis. Want hij was en is het licht van de wereld. Jesaja zegt, we lezen dat veel met kerst, hoofdstuk 9, vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. De duisternis van het volk, van ons, de dood van het volk, kwam op hem terecht. Hij droeg alles. Hij gaf alles. Omdat hij in onze duisternis het licht wilde komen brengen. Kerstfeest vertelt ons dat de zaligmaker die is geboren een smerige stal binnenging. Waarom? Omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. En een herberg is feitelijk niets anders dan een tijdelijke verblijfplaats. Niets anders dan een tent. Iets anders als ons eigen leven, ons lichaam. Zo is ons lichaam. een tijdelijk onderkomen, een herberg. Toen Jezus op aarde was, vroeg hij aan de mensen of hij bij hen binnen mocht komen. Maar als hij binnenkwam, dan kwam het licht van de wereld in je huis. En dat betekende dat het vuil aan het licht zou komen en dat de reiniging zou plaatsvinden. En dat wilden de meeste mensen niet. Johannes 3, vers 19 zegt, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, die haat het licht. En hij gaat niet naar het licht, opdat zijn werken niet aan het licht komen, niet ontmaskerd worden. Zou die ontmaskering van onze werken, van ons leven, niet het begin kunnen zijn van waarheid in ons binnenste? Ook van de waarheid dat Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken, om ons te reinigen van alle ongerechtigheid? Dat is precies wat het licht doet. Het gaat schijnen in het aangezicht van Jezus Christus. Waarom? Om aan ons te laten zien dat een heilige God ons niet wil laten zitten met onze schuld tegenover hem. Dat hij al onze schuld, ook die van u, ook die van jou, in rekening heeft gebracht bij zijn Zoon. Als je dat gelooft, ontvang je eeuwig leven en kom je niet in het oordeel. Wat heb je liever, de duisternis of het licht? Wie heb je liever? Jezus of Barabbas? Jezus of je oude leven? Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, die hebben hem verworpen. Maar wat doet u? Wat doe jij? We gaan verder met Genesis. We gaan naar vers 24, dat God zegt dat aarde levende wezens naar hun soort zal moeten voortbrengen. Vee kruipend de dieren en wilde dieren van de aarde naar hun soort. En het was er zo en God maakte al die wilde dieren. Daar begint de zesde dag mee, met de schepping van de landdieren. Ook die landdieren komen voort, zijn gemaakt uit stof van de aarde. Ze komen uit de aarde voort. Laat de aarde voortbrengen, zegt God. Op de vijfde dag was er leven in de water gekomen. Het leven in water is het onzichtbare leven. Het is het leven dat anderen niet zien, ook niet bij ons. Ik heb de vorige keer al opgemerkt en vorige keren al opgemerkt dat in die wateren zijn je emoties, daar zit je pijn, daar zit je verdriet. Maar toen is de geest van God gaan broeden over je water, over de wateren. En is zijn werk begonnen in ons leven? Is het ook niet veel mooier dat de geest van God mag heersen over onze ziel, in plaats dat we zelf daarover heersen? Dat we dat uit handen geven? Dat we tegen God zeggen, hier is mijn ziel, hier is mijn emotie, hier is mijn pijn, hier zijn de dingen waar ik het moeilijk mee heb, waar ik verdriet over heb. Dat we dat toestaan in ons leven? Is het ook niet veel mooier dat de geest van God vervolgens rust gaat brengen in je ziel? God heeft alle dingen geschapen tot zijn doel, zegt de spreukendichter, ook jouw leven. De schepping wordt ook wel in de Bijbel de werken van zijn handen genoemd. En Paulus schrijft dat wat van God niet gezien kan worden. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zetten de schepping uit zijn werken met het verstand, met onze geest, door de reden kan worden doorzien in Romeinen 1 vers 20. God ziet alles, God kent ons leven en hij ziet het. Het leven in de diepste zee is veelal nog verborgen. Er worden telkens nog nieuwe soorten en vormen van vissen ontdekt. Vandaag de dag nog in de allerdiepste diepte van de zee. Er is een grote verscheidenheid in deze verborgen wereld. Zo is er een grote verscheidenheid ook in de psyche van de mens, in zijn zielenleven, in zijn innerlijk leven. Die grote verscheidenheid in de psyche van dieren kan ook worden teruggevonden in de psyche van de mens. God schiep alle dieren naar hun aard, naar hun karakter. Al die dieren met andere behoeften, met andere verlangens. En is dat bij de mens ook niet zo? Bij Adam vulde de Heere God zijn leven. Al zijn behoeften en verlangens werden door God ingevuld. Toen was Adam gelukkig. God had voor hem een wereld gemaakt. God had voor hem een hof gemaakt God had hem vrucht gegeven. Adam at alleen maar van de dingen die hij van God kreeg. En dat maakte hem gelukkig. Pas toen hij zag dat de dieren een partner hadden zoals... En dat hij die miste. Toen miste hij wat. En God zag het ook. Dus kreeg Adam iemand die bij hem paste. Zijn vrouw, Eva. Maar Eva zondigde, zodat er een enorme kloof tussen Adam en Eva zou komen. En omdat Adam Eva niet wilde verliezen, nam hij uit Eva's hand haar vrucht die bij hem de dood zou brengen. Van haar aan. En de Zoon van God doet exact hetzelfde. Hij neemt onze zonde van ons aan. Niet omdat hij gezondigd heeft, maar omdat wij gezondigd hebben. Geloof je dat? Dan ben je vrij. Dan ben je verlost. Omdat hij de vrucht die de dood brengt, van jou uit jouw handen aanneemt. Het dierenrijk is weer een hogere levensvorm dan het plantenrijk. God schiep de dieren naar hun aard. Dit wil zeggen dat al die dieren verschillend zijn in karakter, in hun wezen. Een varken leeft graag in de modder. Daarom is het ook een onrein dier. Een slang leeft in de duisternis. Daarom is hij een beeld van Satan. Tot die onreine dieren behoren de vleeseters. Tot de reine dieren de gras- en zaadeters. Zoals schapen en runderen en duiven. En het is niet voor niets dat de Bijbel juist de aard van de dierenwereld gebruikt om het innerlijk leven van de mens, het zielenleven van de mens, dat wat in zijn hart leeft, weer te geven. De Heer Jezus deed dat ook. Hij vergelijkt mensen met wolven, met schapen, met lammeren, met leeuwen en met slangen. Ik geloof dat God onder andere het dierenrijk heeft geschapen omdat wij er beelden in zouden zien van onze eigen ziel. Als iemand opnieuw geboren wordt, geschapen wordt in ware gerechtigheid en heiligheid, dan hoort hij bij de kudde van de goede herder. Dan ben je rein. De aard van schapen is dat ze de herder willen volgen. Dat zij afhankelijk zijn van het voedsel dat hij geeft en van zijn bescherming. Een schaapje van de goede herder zijn betekent niet alleen dat je opnieuw geboren bent, dat je bij de kudde hoort, maar veel meer dat je de goede herder gaat volgen in je leven. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. En daarin zijn ze allemaal één. We zijn allemaal één in Christus en toch allemaal heel verschillend. Eén Heer hebben we, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan ieder en ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Efeze 4, vers 5 tot 7. We hebben allemaal andere gaven, we hebben andere karakters, maar boven ons allemaal staat de ene Heer. En staat het ene geloof in die ene Heer. Waarom dan zo'n verscheidenheid in karakters en in vormen? Wat moet je dan mee? Wel, God ervoor danken dat je broeder of je zuster anders is dan jij. Misschien staat zijn karakter je tegen, misschien staat jouw karakter een ander wel tegen. Maar vergeet nooit dat ieder kind van God door God zelf is geschapen, door God zelf is geschapen, als een nieuwe mens in wie Gods geest woont. Als we iets willen laten zien van de veelkleurige wijsheid van God, dan kan dat alleen door de eenheid van de Heilige Geest, die al de mensen tot één lichaam doopt. En al die verscheidenheid van mensen wordt door de Geest van God beademd, om samen God te eren en samen God te aanbidden. En dat is ook onze opdracht, hoe verschillend we ook zijn in onze karakters, hoe verschillend we ook soms kunnen denken. We hebben één God die het goede in ons leven uitwerkt en die daardoor door al die verschillende mensen aanbeden wordt. Romeinen 15 vers 5 tot 7 zegt het zo. De God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Die hele grote verscheidenheid van dieren hebben we te aanvaarden. Hoe vaak is er niet afstand gekomen, doordat we het niet eens waren met een opvatting van de ander. Maar we zitten er allemaal ergens in hetzelfde proces. We groeien in liefde naar hem toe, naar die zesde dag. En van die zesde dag naar de zevende dag, naar de rust die God geeft. We groeien naar die mens die de heerschappij krijgt over de dierenwereld. En er waren zeer grote landdieren bij, zoals dinosauriërs, waarvan de grootste Amphicolia coelias vermoedelijk zo'n 60 meter lang is geweest en zo'n 122 ton woog. Maar er waren ook enorme zeedieren. De Megalodon was een haai die 22 meter lang kon worden en wel 40 ton kon wegen. En als we dan naar de mens kijken, dan denk ik aan dat, ja, wat in Psalm 8 staat. Wat is de mens dat u aan hem denkt? En dat mensenkind dat u naar hem omziet. De mens, waar haalde Adam het gezag vandaan om over die dieren te heersen? Waar haalde Adam die, ja, in vergelijking met die enorme landdieren toch maar een klein mensje was? Hoe kwam het dat al die dieren, toen Adam ze riep, naar hem luisterden? Want het enige verschil tussen Adam en die dieren, het voornaamste verschil was dat de mens geschapen was met de geest. En dat de geest van Adam door zijn geest heerste over de dierenwereld. Dat is natuurlijk niet in overeenstemming te brengen met de evolutie, dat begrijpt u allemaal, die uitgaat van een natuurlijke selectie, waarbij het zwakke wordt geëlimineerd door het sterke, zodat er steeds sterkere varianten overblijven. Maar bij christenen gaat het om geestelijke kracht, niet om lichamelijke kracht. Als in Zacharia 4 het machtige Babel komt te staan tegenover het zwakke, tegenover de zwakke Zerubabel uit het geslacht van David, dan zegt God niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Het lam is het dat de zonde uit deze wereld zal wegdragen. Wat is er zwakker dan een lam? Maar wat is sterker dan de geest van datzelfde lam? Die geest waarin hij één was met de Vader. Die waren er zwakker na de kruisiging dan de discipelen. Die waren er sterker met Pinksteren toen de geest van God in hen was uitgestort. Door mijn geest zal het geschieden. De zesde dag gaat het vooral over de mens die God heeft geschapen. Zes is ook het getal van de mens. Het doel van de schepping van de mens is dat God zelf zichtbaar zou worden in deze wereld. Waarom moest alles onderworpen worden aan Adam? De schepselen moesten in Adam het beeld van de schepper herkennen. En vooral ook erkennen. God heeft dat doel nooit opgegeven. Het is opvallend dat als straks de Heer Jezus terug zal keren naar de aarde, hij terugkomt als de nieuwe Adam, die over de hele schepping gaat regeren. Niet alleen als koning over Israël, maar ook als de mens die geschapen is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. God wist heus wel van tevoren dat Adam zou zondigen. Maar God had zijn eigen zoon achter de hand. En die zou mens worden. En die zou de aarde erven. En die zou de hele schepping aan God gaan terugbrengen. Vers 26 gaan we nu naartoe. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee enzovoorts. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God. God schiep bij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep bij hem. De schepping is uniek, lieve broeders en zusters, in veel opzichten. Daarom geloof ik geen enkele spat van een enige vorm van evolutie. Ik zal u een aantal voorbeelden geven. Ten eerste, God schiep de dieren naar hun soort, naar hun aard. Allerlei soorten dieren, vissen en vogels. God schiep echter maar één mens. Dat kon ook niet anders. Want de mens moest geschapen worden naar Gods beeld. En God is uniek. God is één. Er zijn niet goden. God is één. Met wie zou u mij vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie. Wie heeft deze dingen geschapen? Jesaja 40, vers 25. God is uniek. Niemand is met hem te vergelijken. Dus als God een mens wil scheppen naar zijn beeld, dan is die mens ook uniek. Anders als de hele dierenwereld. Niemand is met God te vergelijken. En de dieren zijn ook niet met de mens te vergelijken. Alle dieren werden als paar geschapen. Maar de mens niet. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij Adam. En als we gaan denken dat de mens geëvolueerd is uit een hogere levensvorm van een dier, dan is hij niet naar Gods beeld geschapen. Grofweg is het immers 50% dat bij een geboorte uit een dier, dat het een mannetje of een vrouwtje is. De naar het beeld van God geschapen mens is echter zoals God. God is één vader, maar wel met vrouwelijke eigenschappen. Psalm 131 zegt David dat hij zijn ziel tot rust heeft gebracht bij God, zoals een gespeend kind dat doet bij zijn moeder. En dat Israël op deze wijze moet leren hopen op de Heer. Zo lezen we in Jesaja 46 dat de Heer Israël heeft gedragen van de moederschoot af. Dus zoals een moeder haar kind in haar schoot heeft gedragen. En als er grote verdrukking is geweest en het volk Israël bij de Heer Jezus is terechtgekomen, dan lezen we dat na die tijd van de grote verdrukking in Jesaja 66 vers 13, zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Dit unieke dat God de mens naar zijn beeld als mannelijk en vrouwelijk schiep, kan niet door evolutie van de wereld, vanuit de dierenwereld zijn ontstaan. Ten tweede, in de voorgaande scheppingsdagen is de schepping zelf toch anders. Nergens zegt God, laten wij. Daar staat en God schiep. Dat is ook meervoud, Elohim, eigenlijk goden. Maar bij de schepping van de mens is er overleg tussen de Vader, tussen de Zoon en tussen de Heilige Geest. De schepping van de mens is een gezamenlijk project, zou je kunnen zeggen, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Adam is de Zoon van God, staat in Lucas 3. Dan kan je niet volhouden dat hij de Zoon van een dier is. Alleen als Zoon van God kan hij ook beelddrager van God zijn. In de schepping van de mens zou het beeld van God zichtbaar moeten worden in de schepping van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat God wilde is dat er een beelddrager van hem in de schepping zou komen. Dat beeld vind je niet terug bij de dieren. Dus, ten derde, dit ultieme doel bij de schepping van de mens zal uiteindelijk tot stand komen door die nieuwe mens, die ook als de Zoon van God is, de Heer Jezus Christus. Romeinen 8, vers 28 tot 30 wil ik jullie graag even voorlezen. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Waarom werkt alles mee ten goede in ons leven? Omdat het Gods plan is om allemaal beelddragers van hem te worden. Zoals Christus dat is. Daarom dienen Gods kinderen zich ook aan hem te spiegelen. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. We zijn het God geboren, omdat God toch bleef vasthouden aan zijn doel. Dat er beelddragers van hem over de aarde zouden heersen. Deze tekst wijst ons niet alleen maar naar de Heer Jezus als de eerstgeborene, maar ook naar Adam die de eerstgeborene van alle mensen zou zijn. Zo krijgt Eva haar naam, omdat zij de moeder zou zijn van alle levenden. Het was niet de bedoeling dat Adam alleen zou blijven, maar dat hij onder alle schepselen de eerste plaats zou innemen, als de eerste mens. In vers 28 van Genesis 1 lezen we al bij de schepping van Adam niet alleen dat hij zou heersen over de schepping, maar ook dat hij de aarde zou vervullen. met beelddragers van God. Dat is toch opmerkelijk. God zegent Adam als man-vrouw. God zegende hen, meervoud, voordat Eva uit Adam is genomen. Hij ziet hen beide als één geheel en geeft hen de opdracht om vruchtbaar te zijn en de aarde te vervullen. Dat is een prachtig beeld van Christus en de gemeente. Het bijzondere van de gemeente is immers dat zij in Christus is. Dat ze in hem is, dat ze één geheel is met Christus. Dat zij in Christus wordt gezien. En dat ze bij Christus hoort, dat ze zijn lichaam is. En in hem is ze vruchtbaar. Samen met hem wordt zij vruchtbaar, de gemeente. Want wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En ook hier voor alle duidelijkheid. Als de mens in een proces van miljoenen jaren zou zijn geëvolueerd uit een dier, dan laat je ook het beeld van Christus los. Die de eerstgeborene is van een hele nieuwe schepping. Ten vierde, we lezen ook in Romeinen 8 dat deze mens, Jezus Christus, de eerstgeborene, dit wil zeggen de erfgenaam is. De erfgenaam van alles wat is geschapen. Adam is gestorven en dat kwam omdat hij zondigde. Daardoor raakte hij het gezag over de schepping kwijt. En daardoor erven al zijn kinderen een aarde met onkruid, met verscheurende dieren, met vruchteloosheid. Een schepping die in slavernij is, gebonden is aan de zonde. Maar Christus heeft de dood weggedaan. Hij heeft de dood gedood. Hij is de levende die de sleutels van de dood en het dodenrijk in zijn bezit heeft. Hij kan het dodenrijk afsluiten en erfgenaam worden van een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wist u trouwens dat als de Heer Jezus naar de aarde terugkeert, hij terugkeert als de erfgenaam, als de ware zoon van Adam, om de erfenis in bezit te nemen. Hij stierf voor de erfenis die Adam achterliet. Maar juist omdat hij stierf voor de erfenis die Adam achterliet, vol met zonde, kan die erfenis zo mooi worden, weer een paradijs. En hij komt terug om die erfenis in bezit te nemen. We lezen dat bijvoorbeeld in Matthäus 21, de gelijkenis van de slechte landbouwers, die de vruchten niet aan de Heer van de wijngaard willen geven. De slaven die hij stuurt worden afgeranseld, tenslotte stuurt hij zijn zoon en dan zeggen ze als hij komt, dit is de erfgenaam. Laten wij hem doden en de erfenis voor onszelf houden. God zalfde de Heer Jezus Christus als de erfgenaam van David en van de troon van David en als de erfgenaam van Adam. Kijk dan maar in Hebreeën 1, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader had gesproken door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dan komt het, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dat heeft alles te maken met de schepping. Want hoewel Adam zondigde en door de zonde de dood kwam in de schepping, kon God toch een mens in de wereld brengen die gerechtigheid lief had en ongerechtigheid heeft gehaat. Er was altijd nog die andere, die tweede Adam, die andere eerstgeborene, die in de wereld gebracht werd. En omdat de zonde niet in hem was en daardoor de dood aan zijn einde komt, heeft God hem gezalfd boven al zijn metgezellen. In Hebreeën 1 vers 10 staat, en in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. Ze zullen verslijten als een kleed. En als een mantel zult u ze oprollen en zullen ze verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen nooit ophouden. Hij is altijd dezelfde gebleven. Altijd de Zoon van God. Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Het vijfde en vijfde, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Ze waren samen één mens. En als straks God zijn pneuma, zijn adem in die mens blaast, dan komt er ook nog geest in de mens. En ook daarin wordt dan het beeld van God zichtbaar. Daar moeten we wel bedenken dat Eva uit Adam is genomen, opdat zij de moeder van alle levenden zou worden. Ze is een tijd verborgen gebleven in Adam, totdat het moment kwam dat God het mes in zijn zoon zette, in Adam, en Eva uit hem werd genomen. Het is een prachtig beeld van Golgotha, toen God het mes zette in die andere zoon, die naar zijn beeld was geschapen, Jezus Christus. En uit die zoon deed hij een vrouw geboren worden, de gemeente, de bruid van het lam. Ik kan daar nu niet te ver op ingaan, maar denkt u er maar eens over na. Ten zesde, als later de zonde in de wereld komt, dan is het beeld van God daardoor weg. Zonde en dood horen niet bij het beeld van God, maar bij het beeld van Adam. Alhoewel je natuurlijk kunt blijven zeggen dat de mens oorspronkelijk naar Gods beeld is geschapen. Maar na de zondeval verandert het een en ander. Genesis 5 lezen we, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens. Op de dag dat zij geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn beeld. Hierbij moeten we wel bedenken dat dit betekent wat dit betekent. Want in Adams lichaam waren de tekenen van ziekte, van werken, van zorg enzovoort zichtbaar geworden. En Adam stierf na 130 jaar. De aftakeling begon na de zondeval. Voor hem nogal eens dat de mens naar Gods beeld is geschapen, maar dan is dat wel de mens zoals hij was voor de zondeval. Je kunt natuurlijk sowieso niet zeggen dat de zonde bij het beeld van God hoort. Daarom is de mens ook nooit agressief geweest om zijn plek onder de zon te kunnen behouden, zoals de evolutie leert. Het sterkere zou het zwakke hebben overwonnen. Vers 28. En God zegende hen en God zei, wees vruchtbaar, word talrijk, bevul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee en de vogels in de lucht. Hier zien we wat God wilde. Hij wilde dat de mens vruchtbaar zou zijn. En hij zei dat voordat Eva er was. De theologen hebben dit wel aangegrepen om te beargumenteren dat er al mensen op aarde waren toen God Adam schiep. Er is geen enkel bewijs voor in de schrift. In de Bijbel wordt Adam de eerste mens genoemd. En uit Adam kwam Eva. Mijn inziens zijn er twee mogelijkheden. De eerste, God zegt dit tegen Adam en Eva terwijl Eva nog in Adams lichaam is. Hij spreekt Adam en Eva beide aan, terwijl Eva in het lichaam van Adam is en nog niet uit dat lichaam is genomen. Hij laat eerst Adam ontdekken dat hij Eva nodig heeft. En de tweede mogelijkheid is dat God dit op een later tijdstip tegen Adam en Eva heeft gezegd, maar dat Mozes dit heeft opgetekend bij de schepping van de mens, omdat dit het doel was van de schepping. Deze tekst begint immers met en God zegende hen. Dat betekent man en vrouw samen door God worden gezegend. Terwijl Eva weliswaar was geschapen, maar nog niet van Adam was gescheiden. En onderwerp haar en heers over vissen, vogels en andere dieren. Ik heb al gezegd dat de mens kon heersen over de andere dieren, over de hele schepping, door zijn geest. En niet door de sterkte van zijn lichaam. God had een welbehagen in Adam. In Adam die hij gemaakt had, want het was zeer goed. God had in mensen zijn welbehagen. Maar de zonde verknoeide alles. Verknoeide alles totdat Jezus kwam. En toen kwam weer dat hele nieuwe. Toen de herders in Efrata's velden kwamen, toen zei de engel dat God weer in mensen een welbehagen zou krijgen. En dat begon bij de geboorte van de Heer Jezus. Hij was immers de mens in wie God al zijn welbehagen heeft gevonden. En hoe heerlijk is dat, ook voor ons. We kunnen soms zo ploeten, we kunnen zo ons best doen voor God. Maar God heeft zijn welbehagen gevonden. Heeft zijn welbehagen gevonden in de Heer Jezus Christus, in zijn eigen Zoon, in die nieuwe Adam. En de enige manier waarin God kan rusten, in werk wat wij doen, is rusten in het werk wat Christus door ons heen kan doen. De Heer Jezus is in volmaakte rust en wacht tot het moment dat alle vijanden zijn overwonnen. Er is niets en niemand meer die dat plan van God nog kan verstoren. Hij kan rustig de tijd afwachten en wij rusten met hem, het werk is volbracht. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van al zijn werken, evenals God van het zijne. Als we de zesde dag hebben, dan betekent het einde van die zesde dag ook, als we de nieuwe mens Christus Jezus hebben ontmoet, dat er rust moet komen in ons leven. Dat er blijdschap moet zijn, omdat het werk volbracht is. Omdat het hele bijzondere, dat God keek. God zag het werk van Christus. Hij keek en het was goed. Het was zeer goed. Het werk wat de mens had gedaan, deze nieuwe mens, toen hij op aarde kwam, dat was goed. God kon rusten in zijn werk en wij kunnen daar ook in rusten. In het werk wat hij allemaal heeft volbracht. En dan gaat het verder, en daar wil ik mee afsluiten. En dan gaat het dan verder mee, dat God al het zaaddragende gewas aan de mens geeft als voedsel. Het zaaddragende gewas. God geeft het zaad aan de mens als voedsel. Ik zou het anders willen zeggen. God geeft aan ons, wedergeboren kinderen van God, het zaad dat van Christus komt. Hij is de zaaier. En hij heeft een akker. En wij horen bij die akker. En hij zaadt. En de zaaier zaait zijn zaad. En door hetzelfde lees in de Bijbel dat wij wedergeboren zijn door onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Het zaad wat God geeft, het voedsel voor ons hart, het voedsel voor onze ziel, is het woord van God. En daar mogen wij van eten. Hij geeft het ons. We ontvangen het uit zijn hand. Het is alsof de hemel open gaat. En dat was ook zo. Met kerst denken we eraan, met kerstfeest, dat de hemel open ging. En het woord van God werd mens. En het woonde onder ons. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe? Door het woord, door het levende woord. God geeft ons zaad. Zijn zaad. God geeft ons Christus, God geeft ons het woord. Ze zijn allemaal termen voor één en hetzelfde. Het levende en het blijvende woord van God, dat in ons wordt geplant, dat voor ons dat voedsel is, dat ons vrij maakt, dat ons geloof doet groeien, dat ons dichter bij God brengt, dichter ook bij de opname van de gemeente. Want de geest en de bruid zeggen, kom. En zij die het hoort, die mogen zeggen, kom. En zij die dorst hebt, die mogen komen. Die mogen drinken uit het water van het leven voor niets. Mijn woorden zijn geest en leven. Die mogen tot ons nemen, daar mogen van drinken. Daaruit mogen we leven. Van daaruit mogen we de Heer Jezus verwachten. Zie, ik kom spoedig, zegt hij. En wij zeggen, ja Heer Jezus, ja, alstublieft. Kom Heer Jezus, pas als Hij gekomen is, als Hij over de aarde gaat heersen, zal deze aarde weer een paradijs worden. Maar we zien er naar uit. Wij verwachten aan zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. God geef u gezegende feestdagen, een gezegende jaarwisseling, maar vooral het zicht op wie de Zoon van God is, de eerstgeborene, de allerhoogste, de allerheerlijkste mens. Amen.